Uit naam van de kerkraad, lieve gemeente, heb ik u een mededeling te doen. En ik vraag u om van uw zitplaats thans, voor zover u dat kunt, ook op te staan. Op zaterdag 4 januari, dat was dus gisteren, is broeder Jacob de Jong na een ernstige ziekte op de leeftijd van 79 jaar overleden. Mevrouw Corrie de Jong, geboren in Kersbergen, verliest een lieve man en hun kinderen een zorgzame vader. In grote liefde tot zijn Here en Heiland was hij trouw in hun midden. Gods kracht werd er in eenvoud ervaren. In het midden van de gemeente was broeder de Jong jarenlang een centrale figuur. Hij was gedurende een periode van ongeveer 14 jaren ouderling. Daarnaast was hij op allerlei manieren vrijwilliger. Wat deed hij niet? Wij danken God voor het feit dat hij zoveel mocht betekenen voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en voor ons als gemeente. Wij gedenken hem in een korte stilte. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst wordt alleen de eer toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Dit vers willen wij nu ook samen zingen. En onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en de werken van zijn handen niet laat varen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Juich aarde, juicht alom den Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer, komt, nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. Met het zingen van de 4 versen van de 100ste psalm willen wij nu gemeente de dienst vervolgen. Horen wij nu allereerst, gemeente, de heilige wet van de Heere, opdat we ons recht voor hem verootmoedigen. Want dat wordt ons zo duidelijk gezegd hoe ons leven zijn moet, wat wij hebben te doen en wat wij hebben te laten, hoezeer komen wij tekort. En opdat wij niet denken dat het in die 10 woorden om 10 verschillende van elkaar losstaande geboden en verboden gaat, lees ik u eerst de samenvatting uit die wij uit de mond van de Heer Jezus Christus in het Heilige Evangelie vinden opgetekend. Na de wet gehoord te hebben, zingen wij het derde vers van de 32e psalm. De Heer Jezus vatte de 10 woorden aldus samen. Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste als uzelf lief hebben. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De Heer sprak al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en de vierde generatie van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. De naam van de Heere uw God zult gij niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam misbruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, is de rust van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de dag van de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Laten wij de Heere samen bidden, maar kunt de dinsdaggebeden u dan, gemeente, voorgaan. Heerlijk en heilig God in de hemelen, Vader, Zoon en Heilige Geest, dit nieuw aangebroken kalenderjaar telt nog niet veel dagen om op deze eerste zondag mag uw gemeente hier weer bij elkaar zijn. U hebt ons gespaard en hier gebracht tot deze ambtelijke dienst. Rondom uw woord mogen wij samen zijn. En aan dat woord zijn wij zeer verplicht. Want daardoor maakt u zich in de kracht van uw geest aan ons bekend. Als de God die heilig is. Die het kwade straft. En die zegent met genade. We danken u hartelijk dat uw werk doorgaat. Ook in dit nieuw begonnen jaar. We danken u hartelijk dat ook de prediking van uw goddelijk evangelie doorgaat hier en op talloze plaatsen in deze wereld. Wij mogen niet samen zijn in alle vrijheid. We denken ook aan onze broeders en zusters in landen van verschrikking en burgeroorlog en dreiging. Onze broeders en zusters die leven in landen waar geen recht is, waar haat en woede heersen, die zo dikwijls juist uw kinderen treffen. En alle die naar de naam van de Heer Christus zijn genoemd. Het wordt ons bericht hoeveel er gebeurd is in het jaar dat achter ons ligt. Hoe kerken zijn verbrand. Hoe mensen zijn gemolesteerd. Gedood. Gevangen gezet. Gemarteld. Heere, erbarm u over dat deel van uw wereldwijde kerk. En geef ons een hart dat ook mee betrokken is en mee leidt. Want de apostel Paulus schrijft immers dat het in het lichaam zo is dat wanneer één lid leidt, alle leden lijden. Zo bevelen we hen aan die in zulke bittere omstandigheden moeten leven. Ook daar zijn zieke mensen. Ook daar zijn mensen die medicijnen nodig hebben, die ontbreken. Ook daar zijn kleine kinderen, dan worden kinderen geboren. En het meest noodzakelijke is er vaak niet eens voor hen. Heere, ontferm u. En laat toch uw woord verder gaan, ook in die landen. En wil u van vervolgers en verdrukkers, wanneer u ze in het hart grijpt, volgelingen van de Heer Jezus Christus maken. En voor ons die hier zijn, bidden wij u, zend in ons midden uw Heilige Geest. En zend hem overal daar waar mensen op deze zondag mogen samen zijn in uw naam. Omdat die naam van u zo groot en goed wordt verheerlijkt. En uw woord zijn weg vindt naar mensenharten toe. En u weet wat er in die harten van ons mensen leeft. Hoe daar verkeerdheid is, boosheid, ongerechtigheid, een baaiert gelijk. Heere, erbarm u ons er. Wij belijden u onze zonden in doen en laten, in spreken en zwijgen. En bidden u, wees ons een vergevend God. Geef dat wij niet van een goedkope genade leven, maar van die genade die duur verworven is door de Heer Jezus Christus, onze enige hoop onze enige heiland. En gedenk ons, zoals wij zijn, met al onze zorgen en vragen, moeite en verdrietelijkheden. Zo bidden wij ook voor mevrouw de Jong en de kinderen, en kleinkinderen, die een geliefde verloren hebben. Willen met uw troost en bemoediging nabij zijn. En laat er ook dank zijn voor hetgeen u in hem die u naar huis hebt geroepen, geschonken hebt. Wees hier allen nabij, die moeilijke wegen gaan, die veel zorgen hebben, verdriet hebben te dragen, pijn hebben. Heere, gedenk hen en gedenk ons allen. En als er vreugde is en voorspoed, stem ons hart dankbaar, omdat we u prijzen en in afhankelijkheid van u onze weg gaan, in vertrouwen op u. En niet roemend in onszelf dat wij het allemaal zo goed hebben gedaan. Integendeel, geef het ons dat wij als zondige mensenkinderen onszelf kennen en alleen u groot maken, die God van ontferming. Hoor ons om Jezus wil en wil u zo ons zegenen in alle onderdelen van de dienst. Amen. De eerste lezing uit de Heilige Schrift is uit de profetie van Jesaja. En die eerste lezing wil ik lezen uit deze grote en mooie Bijbel, de lessenaar, Jesaja 40, het eerste gedeelte. De profetie van Jesaja, hoofdstuk 40. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren het gesproken heeft. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, zijn bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigste van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, hef verkondigste van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg aan de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen, de zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover de eerste schriftlezing. We vervolgen het Nieuwe Testament in het Heilige Evangelie naar Lucas, waar ik u enkele versen lees uit het eerste hoofdstuk en vervolgens een deel van het derde hoofdstuk. Uit het Heilige Evangelie in Lucas, en nu heb ik de herziene Statenvertaling opgeslagen, lees ik wat de engel die in Jeruzalem in de tempel aan Zacharias verschijnt, te zeggen heeft. Dat is Lucas 1 vers 13. Zacharias die ontsteld is over de verschijning van zoveel heiligheid, hoort deze woorden. Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En het zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heer hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vader te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heer een toegerust volk gereed te maken. Dan lezen wij de vervulling van deze woorden in het derde hoofdstuk, waar ik u lees de versen 1 tot 18. En dit is ook in de ruimere zin van het woord de tekst voor de prediking in deze eerste dienst op de eerste zondag van het jaar 2014. Lucas 3, hoort opnieuw des Heeren woord. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, en zijn broer Filippus, viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias, viervorst over Abilene, onder de hoge priester Annas en Caiaphas, geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja, de stem van een die roept in de woestijn, maakt de weg van de Heere gereed, maakt zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden, elke berg en heuvel zal geslecht worden, de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden, adderen gewoed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Brengt dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering en begint niet bij uzelf te zeggen, we hebben Abraham als vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem, wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zeide tot hen, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. En zij zeiden tegen hem, meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, eis niet meer dan wat u is voorgeschreven. Ook de soldaten vroegen aan hem, en wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, valt niemand lastig, perst niemand af en weest tevreden met uw soldij. En toen het volk in afwachting was en allen hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. En zalig zijn ze die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Ik zei al dat de laatste schriftlezing, de lezing uit Lucas 3 dus, in de ruimere zin van het woord de tekst voor de prediking is. En ik wil uitgaan van wat er staat in vers 2. Dat het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, geschiedde in de woestijn. Het woord van God geschiedde. U mag thans uw gaven geven in de dienst der barmhartigheid. De inzamelingen zijn als volgt. De eerste is een collecte van diaconale aard. En wat u daarin schenkt wordt doorgegeven aan de stichting Friedensstimme. Die vooral in Oost-Europa en in de gebieden achter de Oeral in Azië zoveel werk mag verrichten. De tweede inzameling is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters tot de voortgang van de openbare eredienst. Bij de uitgang is er een inzameling om de lasten en de kosten van het gebouw wat te bestrijden. Het gebouw, dat is dus hier de Dichterskerk. Wij gaan ook zingen en doen dat met een tweetal versen uit de 115e psalm. De versen 5 en 6 van psalm 115. In het begin, gemeente van de Heer Jezus Christus, in het begin van zijn evangelieboek, vertelt Lucas van de geboorte van twee kinderen. Twee heel bijzondere kinderen. En als hij dat heeft verteld, wordt het stil en horen wij niets meer over hen. Met één uitzondering aan het eind van het tweede hoofdstuk van zijn boek, waar we nog eenmaal horen van dat ene kind, wanneer het 12 jaar is. En dan wordt het stil gedurende een kleine 20 jaar. En wat er in die tijd allemaal is gebeurd rondom die twee kinderen die opgroeiden en volwassen werden, waar ze precies waren, wat ze precies deden, dat weten we niet. Er zijn natuurlijk altijd vragen over te stellen, maar die vragen krijgen geen antwoord. En dan in het derde hoofdstuk van zijn boek, dan verbreekt de evangelist het zwijgen en gaat hij vertellen over één van die twee kinderen. Dan een man geworden van ongeveer 30 jaar. Ook dat weten we niet helemaal precies. Maar het leven van die twee kinderen is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat zal ook blijken wanneer de eerste, de oudste, wiens naam Johannes is, van zich laat horen in Israël. Zijn levensroeping bestaat daaruit immers dat hij aankondigt dat andere kind, inmiddels ook een volwassen man geworden, Jezus. We stellen 3 vragen. En die probeer ik vanmorgen te beantwoorden. Te beantwoorden aan de hand van de gegevens uit Lucas 3. Er zouden nog veel meer vragen gesteld kunnen worden, maar dat zal dan vanmorgen niet gebeuren. Dus op al die andere dingen kan ik nu niet ingaan. De eerste vraag is, wanneer was dit nu, dat dit gebeurde? En in wat voor tijd was dat, zo ongeveer? En Lucas weet daar precies een antwoord op te geven. En daaruit blijkt opnieuw, zoals dat steeds in de Heilige Schrift is, dat het evangelie niet een verhaal is dat zomaar gaat. Het is niet een sprookje. Het is niet een mythe. Het is niet een soort filosofie of een levensleer. Maar het evangelie gaat terug op dingen die gebeurd zijn. De dingen die God in deze wereld heeft laten gebeuren, op een bepaalde plaats en in een bepaalde tijd. Het zijn dingen die zijn geschied. Daar mogen we best een streep onder zetten. Dingen zijn geschied. Niet toevallig, maar geleid door God. En wanneer was dat dan? Wanneer zijn deze dingen geschied? Lucas maakt aan zijn lezers duidelijk wanneer dat ongeveer is geweest. En dan kunnen wij nog niet precies een jaartal noemen, maar dat moet zijn geweest zo ongeveer aan het eind van de jaren 20 van die eerste eeuw. In het jaar 28, 29, in die buurt ongeveer. Men was in de oude tijd niet bekend met een vaste tijdrekening zoals wij die hebben. En we weten dat deze teruggaat op de geboorte van de Heer Jezus Christus. Al is men nog zo'n verstokte atheïst, men kan toch niet anders zeggen dan dat het vandaag 5 januari 2014 is. geteld, gerekend vanaf de geboorte van hem die wij belijden als onze enige Heer en Heiland Jezus Christus. En dat er in die berekening een foutje zit, dat er een jaar of 5, 6 aan mankeert, dat doet er niet toe. Onze jaartelling is rondom het jaar 550 tot stand gebracht. De toenmalige paus vroeg aan een abt Dionysius, hij noemde zichzelf Dionysius de Geringe, Dionysius ex Igueus. Deze man ging aan het rekenen op verzoek van de paus. Hij had gezegd tegen hem: ik wil weten hoeveel jaren wij nu verwijderd zijn van de geboorte van onze heiland Jezus Christus. En de abt rekende en rekende. Dat was nog niet zo'n eenvoudig werk. En hij kwam toen uit bij een jaartelling die wij nu nog altijd volgen. Hij heeft zich vergist. Een jaar of 4, 5. Vandaar dat we de eigenaardigheid hebben dat van Herodes de Grote, de man van de kindermoord, bekend is dat hij in het jaar 4, voor onze jaartelling, gestorven is. Dat staat vast. We moeten dus daar ongeveer 2 jaar aan bijtellen. En als we die lijn doortrekken, zouden we dus nu ongeveer leven, niet in het jaar 2014, maar in het jaar 2021. Maar nogmaals, dat doet er helemaal niet toe. Zo'n tijdrekening bestond in de oude tijden niet. Vandaar dat we in het Oude Testament ook steeds lezen dat dit of dat gebeurde, dat die of die profeet optrad in het zoveelste jaar van koning die en die. Een soortgelijke tijdrekening bestond ook elders. Lucas zegt: in het 15e jaar van keizer Tiberius, toen is dit geschied. Hij noemt nog andere namen. Maar eerst iets over die Tiberius. Hij was aangenomen als zoon van Augustus. Hij was hem ook opgevolgd. Hij staat bekend als een eerste klas vechtjas. Hij heeft ontzettend veel gestreden aan de grens van het Romeinse Rijk. Hij was ook machtsbelust, zoals de overheden van de Romeinen dat steeds waren. De keizers ook, machtsbelust, dronken van macht. Vanuit dat geweldig grote imperium wat ze hadden opgebouwd. Hij staat ook bekend als wreed. Hij heeft heel wat mensen uit de weg laten ruimen die voor hem een bedreiging vormden. Hij staat bekend als een norse man. Op den duur ook een man vol angst. Aan het eind van zijn leven ging hij wonen op het eiland Capri. En hij durfde daar nooit meer vandaan te komen, omdat hij bang was dat een aanslag zou worden gepleegd. Deze keizer was in het 15e jaar van zijn regering. En daar worden nog meer namen genoemd, van wie niet staat hoe lang ze aan de macht waren. Die macht was ook niet zo heel groot, want zij regeerden onder het oppertoezicht van die keizer Tiberius, die zijn stiefvader, pleegvader, Augustus, was opgevolgd. Namen worden genoemd van 3, 4 vorsten. Dat waren vorsten over een klein gebied, een vierendeel van wat vroeger een groter gebied was geweest. 2 broers waren daarbij. Het waren zoons van die verschrikkelijke Herodes. En zij waren niet veel beter. Een Lysanias wordt genoemd, van wie verder niets bekend is. Maar dit is duidelijk. Israël, waar dit alles is geschied, was een land dat onderworpen was aan de macht van Rome. Al tijdenlang. En Israël is ook nooit meer zelfstandig geworden. Is nooit van de Romeinen bevrijd. Dat heeft geduurd, die overheersing, die ballingschap, dat wegvluchten van land, tot 1948 toe. Meer dan 20 eeuwen lang heeft Israël de vrijheid gemist die het in het begin wel had genoten. Onder koning David en onder de richters en enkele eeuwen nog na David. 1948 is dan ook een wonderlijk jaartal. En het is niet toevallig dat God toen dat stukje land weer heeft toebedeeld aan de nazaten, aan deze nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. Het was politiek gezien een duistere tijd. Wij waren ook ooit bezet. Wij zijn door de Fransen bezet. Het was juist vorig jaar, precies 2 eeuwen geleden, dat die Franse heerschappij werd gebroken. We zijn door de Duitsers bezet geweest. 5 jaren lang. En het viel ons volk zwaar. Voor zover het niet meedeed en heulde met de vijand. Het duurde maar 5 jaren. Maar Israël is nooit meer vrij geworden van de Romeinen. Integendeel. De 2e eeuw hebben de Romeinen de Joden weggejaagd uit Jeruzalem en uit het land verdreven. Een duistere tijd. En als we dan denken aan al die heerlijke woorden en beloften uit het Oude Testament, dan moet het heel zwaar geweest zijn voor Israël om in zo'n situatie te leven. Maar was het misschien geestelijk gezien, kerkelijk tussen aanhalingstekens, een stuk beter? Want dat kan natuurlijk. Dat het in een tijd van moeite, beproeving, van crisis, toch een tijd is die rijk is voor het geestelijk leven. Het was ook niet het geval. Blijkt uit die 2 namen die hier ook door Lucas worden genoemd. De hoge priester Annas en Caiaphas. Er kon nog maar 1 hoge priester zijn. Ja, maar er waren er 2. Annas was de 1e hoge priester. En die was door de overheid afgezet. Maar achter de schermen bleef hij aan de macht. Na enkele anderen is Caiaphas benoemd als hoge priester. Door de overheid, door de Romeinen dus. Was zijn schoonzoon. En samen regeerden zij over, zeg maar, de kerk. Of over Israël als de kerk, het geestelijk leven. En ook van hen is bekend dat het boze mensen waren. Het nageslacht van Aaron. We hebben 2 maal gezongen, die naam ook in Psalm 115. Was ook zo vervallen dat het hoge priesterschap een handeltje was geworden. Het waren managers geworden. Geestelijk een donkere tijd. Een donkere tijd, terwijl de eredienst in Jeruzalem rustig doorging, precies volgens de regeltjes, maar geestelijk arm. Dat kan. Dat kerkelijk leven doorgaat, dat kerkdiensten iedere zondag trouw gehouden worden, dat er allerlei activiteiten zijn in de gemeente, maar dat het geestelijk gehalte heel, heel gering is. Activiteiten tot en met, maar het leven met God, schaars. En daar gaat het toch om. Een duistere tijd. Een tijd waarin de weinige vromen die er nog waren, echt stillen in de landen waren. We denken aan die 2 gestalten, die ook in Lucas 2 worden genoemd. Misschien is het ook overal gepreekt deze laatste dagen. Simeon en Anna. Mensen die de verlossing van Jeruzalem verwachten. De verlossing van Jeruzalem. Het was ook gebonden in alle formaliteiten. En dorheid. Dorheid. Stillen in de landen. En het zal in de tijd dat Johannes optrad, toen het woord tot hem geschiedde, niet veel anders zijn geweest. In die tijd was het. Dus het was een geestelijk arme tijd. En nationaal gesproken was het ook een treurige tijd. Israël een onvrij land, bezet gebied. En het leek wel dat God zich niet meer om zijn volk bekommerde. Dat God zich stilhield en ver was. En toen verbrak hij het zwijgen. Het woord geschiedde tot Johannes. Het antwoord op de eerste vraag is dus, wanneer in die tijd dat leven reilde en zeilde, maar de ware vroomheid heel schaars geworden was. Toen de officiële erediensten wel plaatsvonden, maar de bezieling, de gloed nergens te vinden was. Toen Jeruzalem een oord van dorheid was, die heilige stad, onheilig geworden, zoals zoveel vaker in de geschiedenis. Toen God zo lang gezwegen had, was naar Malachi, was de profetie verstomd. Ongeveer 4 eeuwen lang was er niet meer direct door de Heere tot het volk gesproken. Er was er geen profeet meer uit naam van God opgestaan om zijn heil te verkondigen en de boodschap van Gods wegen over te brengen. Toen geschiedde het woord tot Johannes in de woestijn, staat erbij. Dat is het tweede. Tot wie kwam dat woord? Tot Johannes. Die wondere man, van wie wij niet veel meer weten dan dit en zijn levenseinde. Dat laten we nu terzijde, omdat die vrede Herodes en zijn nog boze vrouw Herodias en haar dochter, gruwelijk. En verder weten wij het een en ander van hem uit het eerste hoofdstuk van dit evangelieboek. Johannes, de zoon van twee bejaarde mensen toen hij geboren werd. Een wonderkind. Waarvoor de engel Gabriel uit de hemel was gekomen in opdracht van God om zijn geboorte aan te kondigen. Zo onwaarschijnlijk was dit, dat deze verschijning nodig was aan Zacharias. Een kind dat bestemd was om priester te worden. Want het priesterschap was in Israël erfelijk. Was je vader priester, dan werd ook jij als zoon priester. We weten niet of Johannes ook nog wat opgeleid is om priester te worden. Dat zou kunnen zijn. We weten ook niet hoe lang hij zijn ouders nog gehad heeft. Of is hij al vroeg een wees geworden? Is hij misschien toch nog wat in de sferen van Jeruzalem geweest om daar als priester te worden opgeleid? Of heeft hij nooit wat met dat priesterambt gehad? Priester is hij in ieder geval niet geworden. Hoe lang heeft hij in de woestijn verkeerd? Dat weet hij niet. Maar daar kwam tot hem het woord van God. Het woord van God geschiedde. Daar werd Johannes, die priesterzoon, die nazaat van Aaron, door God aangesproken. En dat woord legde beslag op zijn hart. Legde beslag op heel zijn leven. En het woord werd in zijn hart gloeiend. Opdat hij straks zou kunnen spreken. Hij kon niet meer zwijgen toen God tot hem gesproken had. Wat God precies gezegd heeft, dat weten we niet. Maar het zal zeker dit geweest zijn, dat hij Johannes riep om als profeet op te treden. Heeft Johannes ook tegengestribbeld? Zoals Jeremia? Zoals Mozes? Heeft hij misschien gezegd, moet ik dat doen? We weten het niet. Het kan zijn. Want hij stond voor een geweldige taak. We lazen uit Jesaja 40 de aanspraak aan Sion en Jeruzalem. Dat zij een boodschapper moesten zijn van een goede tijding. Maar God passeerde Jeruzalem en Sion. Hij sprak Johannes in de woestijn aan, daar in de eenzaamheid. We denken met het woord woestijn aan Mozes, die er jarenlang rondtrok met zijn kudde. En daar sprak God tot hem. Daar maakte hij zich bekend, in de stilte en in de eenzaamheid van de woestijn. Ik ben de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat geschiedde in de woestijn. Daar in de woestijn heeft Israël 40 jaar een verblijf gehouden, als een wachtkamer voor het beloofde land mocht binnengaan. De woestijn. David vluchtte naar de woestijn toen Saul hem naar het leven stond. Ook aan hem moeten we denken als we hier lezen dat het woord van God tot hem kwam in de woestijn. Onbewoonde streken. Daar was hij thuis. Deze ongewone man. Ver van de mensen. Ver van het lawaai van de steden van toen. Ver van Jeruzalem en Rome en Athene en Alexandrië en Damascus. Welke stad ook verder zouden noemen. Daar is hij misschien wel niet opgegroeid, maar heeft hij wel verblijf gehouden. En daar geschiedde het woord tot hem. Tot deze man, Johannes, wiens naam betekent de Heere is genadig. Hier zullen ook wel wat Johannessen en Johannes in de kerk zijn. En allen die zo heten en Jan en Hans, dat is de betekenis van de naam. De Heere is genadig. En dat leefde Johannes ook uit en voor dat de Heere genadig is. Want de Heere sprak weer tot zijn volk. Hij zweeg niet langer. En in het spreken ligt opgesloten dat de Heere naar zijn volk omzag. Dat het volk hem te harte ging. Dat hij iets bijzonders met het volk voor had. En Johannes werd ingeschakeld om dat te gaan zeggen. Johannes, de priesterzoon, maar zelf geen priester geworden. Profeet, niet in het drukke Jeruzalem, waar tienduizenden mensen zich verzamelden op de grote feesten. Maar in de stilte van de woestijn. De stilte die ook in onze cultuur zo schaars geworden is. Want we leven in een cultuur van allemaal lawaai. En ze kunnen de stilte ook niet meer verdragen. Toen we een paar jaar geleden een schilder bij ons huis hadden, had ik hem gevraagd, geen radio, want ik ken die grappen van die mensen wel. Radio aan, en dan hoor je dat ook allemaal in huis. Verschrikkelijk. Hij zei, mag dan heel zacht, want ik kan niet tegen de stilte. Nee, mensen kunnen niet tegen de stilte. Vandaar dat altijd alles doorgaat. Dat ook in de steden 7 dagen alles moet doorgaan. Winkels open, het verkeer en de mensen die komen om te kopen. Als je naar de Laurenskerk gaat zondagsmiddags in Rotterdam, dan zie je dat mensen lopen met hun plastic tasjes van de markt gekomen. Het moet doorgaan, mag geen stilte zijn. Dat is ook iets van deze verschrikkelijke tijd. Geen stilte meer. En radio en televisie gaat altijd door. De ouderen kunnen zich net als ik herinneren dat vroeger zo was dat de radio om 12 uur stil werd. Er werd nog 1 keer na een korte nieuwsdienst het Wilhelmus gespeeld. Er viel een stilte. Dat is al lang verdwenen. Moet doorgaan. Nooit meer stilte. Altijd lawaai. En dan helemaal in de oudejaarsnacht. Maar in de stilte kan God zijn werk doen. Dat is nog. Als hij mensen aanspreekt en stilzet. Dat is ook zo'n inhoudrijk woord, dat God mensen stilzet. En als de Heere u nog nooit heeft stilgezet en jou nog nooit heeft stilgezet, dan is de vraag of je wel een kind van God bent. God zet ons stil. En we gaan onszelf bekijken, innerlijk. En we schrikken. En we schrikken steeds weer. Want wie zijn we eigenlijk voor God? Zijn we niet verschrikkelijke mensen die niets van terecht brengen wat God van ons vraagt, waardoor God ons geschapen heeft, waardoor hij ons roept? Stilte. Stilte kan heel heilzaam zijn. En altijd lawaai verhindert ook dat mensen tot zichzelf komen. Want je hebt stilte nodig om tot jezelf te komen. Alleen psychisch gesproken. En je hebt stilte nodig opdat God tot je spreekt. Dat God tot je spreekt. In de stilte van de woestijn, daar sprak God tot Johannes. Het woord van God geschiedde. Na lang zwijgen sprak God weer. Wat ging er toen gebeuren? Dat is de derde. De derde vraag. Wat ging er toen gebeuren? Ging Johannes toen naar de mensen toe met een heerlijke tijding? Ging hij naar Jeruzalem toe? Vroeg hij daar stilte en aandacht. Hij zei, mensen, ik heb een boodschap van God gekregen. Er komt een heerlijke tijd. De Messias is er. Hij komt vlak achter mij aan. Dadelijk zullen jullie hem zien en horen. Nee, helemaal niet. Hij ging niet naar Jeruzalem. Hij zocht wel een plek op waar veel mensen kwamen. Een oversteekplaats van de Jordaan. Daar waar handelaren kwamen. En waar mensen nog wat heen en weer gingen naar Jeruzalem toe. Uit Jeruzalem vandaan. En dat kwam vooral doordat men in dat middenstuk van Israël liefst niet kwam. Want daar woonden die onreine Samaritanen. Ging men naar Jeruzalem vanuit het noorden, dan ging men liefst niet door Samaria. Dan ging men eerst naar het oosten en dan zo naar beneden toe. Dan stak men de Jordaan over in de buurt van Jericho. En dan ging men zo naar Jeruzalem toe. Heen en weer. Op die plaats ging Johannes staan. Niet op één en dezelfde plek, maar meerdere van die plaatsen zocht hij op. En daar begon hij te prediken. En daar werd vervuld wat hij las uit Jesaja 40. Daar predikte hij dat God zelf komen zou tot zijn volk. En dat het volk zich moest voorbereiden op de komst van de hoogheilige God. Enkele kenmerken uit die prediking van Johannes wil ik u naar voren halen. In het kort, want de tijd gaat wel dringen. Hij bracht niet een hele mooie, lieflijke tijding. Dat zei ik u al. Vandaag de dag is in hele delen van de kerk het verlangen ernaar dat er een hele mooie, makkelijke, vlotte boodschap komt. Waarbij je rustig jezelf kunt blijven en toch kunt genieten. Nou, zo'n prediking bracht Johannes niet en mag ook niet gebracht worden. Ik noem je enkele kenmerken van zijn prediking. Zonder volledig te zijn. Hij bestrafte de mensen. Heel nadrukkelijk. Hij bestrafte hen. Hij noemde een adder een gebroed. Het zal je gebeuren dat je vanaf de kansen of vanaf deze plaats als gemeente wordt aangesproken als adder een gebroed. Dat is helemaal niks. Gevaarlijk en giftig spul. Hij bestrafte de mensen. Vanwege hun leven zonder God. Mogelijk met vormelijke vroomheid daarbij. Maar zonder dat hun hart was gereinigd. Hij bestrafte de mensen. Hij riep op, dat is het tweede, tot omkeer. En wil je omkeren, moet je eerst tot stilstand komen. En dan pas kun je echt omkeren. Hij riep de mensen op om zich om te keren naar God toe. En wanneer ze dachten, wij zijn er al wel, want ze zijn kinderen van Abraham, kinderen van het verbond. Dan zei hij, kinderen van Abraham, kinderen van het verbond. God kan uit die stenen hier kinderen voor Abraham maken. Jullie kunnen alleen een echt kind van Abraham worden. Als je omkeert tot de God van Abraham. Bekering is nodig. Bekering wil zeggen, afstand doen van het oude leven zonder God. Het leven voor jezelf. Met een groot ego. Dromen van macht en genot en geld en wat al meer. In de derde plaats benadrukte hij dat een waarachtige bekering ook merkbaar wordt voor anderen. Hij gaf raad op de vragen die werden gesteld aan soldaten, tollenaars. Hij zei niet dat soldaten uit het leger moesten weggaan. Maar ze moesten zich gedragen. Hij zei zelfs niet dat tollenaars niet langer in dienst van de Romeinen mochten zijn. Maar dat ze zich aan de regels moesten houden. En niet zichzelf moesten verrijken. Hij zei aan de mensen, als er een arm mens naast je is die gebrek aan kleding heeft, en je hebt genoeg, je hebt meer dan je nodig hebt, geven. Is er iemand die hongerig is in de buurt van jou? Deel hem van je voedsel mee. Bekering heel concreet. In een leven met God kun je niet een egoïst zijn. En kan het je er niet om te doen zijn dat je zelf macht uitoefent ten koste van anderen? Bekering is in de wereld altijd een concreet gebeuren. Het zoeken van God. Het beleiden van je schuld. Het volgen van de Heer Jezus. En het omzien naar de ander. Zo predikte hij. En hij bediende de doop. Daar kan ik nu verder niet op ingaan. Heel ongewoon in Israël. Misschien dat deze week er dan afzonderlijk over gepredikt wordt hier. Dat zou heel goed zijn. Vraag dat maar aan een van de voorgangers. Of je eigen dominee. De doop was iets voor heidenen. Die kende Israël in die tijd. Maar hij doopte Abrahams kinderen, Israëlieten, als een voorbereiding op de komst van de Messias. Dat er een volk zou zijn bereid om hem te ontvangen. De doop was de zonde niet af. Het was een teken en een belofte van. En het laatste wat ik zeggen wil van die prediking van Johannes was, die ernstige, die bestraffende prediking, noemde ook de bijl. Die klaar lag bij de wortel van de boom om de boom om te hakken. Het gericht, evenals de wan, tot zuivering gebruikt. De Heer God is ook een God die het kwaad straft, die het niet eindeloos laat doorgaan. Hier zegt Johannes, de bij ligt klaar en de boom wordt omgehakt als er geen bekering komt. Een heel streng en fel woord om bevreesd voor te zijn. Lieve gemeente, de Heere God heeft ons als levensboom nog niet omgehakt. We mogen er nog zijn. Gisteren kwam het einde voor het leven van broeder de Jong. Maar wij mogen nog zijn. En wat is er nu gebeurd met die bijl? Heeft God veel Israëlieten als daar omgehakt, om zo te zeggen, blijven bij dat beeld? Bij dat beeld? Nee, het wonder is gebeurd dat die ene boom die vruchten droeg werd omgehakt. Jezus Christus. Het gericht dat Johannes aankondigde heeft zich in de allereerste plaats ontladen op Jezus Christus. De meerdere van Johannes. Opdat allen die bij hem hun heil zoeken. Die bij hem hun leven zoeken. Behouden zullen worden. Wij zijn waard dat God ons omhakt. Dat God ons wegdoet. Dat God nee tegen ons zegt. En wanneer God ons laat staan. Wanneer God ja tegen ons zegt. En hij ons niet wegdoet. Dan danken we dat alleen aan hem. Die ene rechtvaardige. Die ene heilige. Die ene onschuldige en schuldeloze. Die op onze plaats is gaan staan en die het gericht gedragen heeft, op wie de toorn van God is uitgewoed, zodat wij behouden kunnen worden. Verzoening door voldoening. Nog een laatste vraag. Hoe kan er staan in vers 18, waar de schriftlezing afbrak, dat Johannes het evangelie verkondigde? Want we horen in zijn woorden niet zoveel meer dan woorden van ernst, gestrengheid, gericht en oordeel. Verkondigt hij dan het evangelie, die blijmaren dat God ons genadig wil zijn, dat we in God geborgen mogen zijn, dat we mogen schuilen aan zijn hart, dat we zijn lieve kinderen mogen zijn, dat wij onze weg mogen gaan in vertrouwen op hem en dat hij ons nooit zal laten vallen uit de hand en dat wij, als het hier voorbij is, in dat vaderhuis mogen zijn. Evangelie bij Johannes? Ja, toch wel, door alles heen, door het gericht heen, evangelie. Ontferming van God. Die alleen ontvangen kan worden wanneer wij uit onze hoge posities, die we tegenover God geneigd zijn in te nemen, of uit onze onverschilligheid, omdat wij misschien met ons hele meeleven dan nooit echt voor God geknield hebben, voor God klein worden en hij onze God wil zijn, die zijn armen om ons heen slaat. En mijn broeder, mijn zuster hier, de Ichterskerk van Noordwijk, zo kan uw leven er niet uitzien. Jongens en meisjes, jullie kunnen niet dit of dat allemaal hebben gedaan of nagelaten. Wat helemaal niet goed was. Of God is daar om zijn armen om je heen te slaan. Als wij maar stil voor God worden, ootmoedig. Hem buigen, ons voor hem buigen en hem toevallen. En pleiten op en leven uit zijn genade in Jezus Christus, dan wijst hij niemand af, maar is hij een God van ontferming, een God van barmhartigheid, zoals die in deze wereld buiten hem om niet te vinden is. Een God met wie wij veilig kunnen reizen, ook door dit nieuw begonnen jaar, 2014. Geprezen zij zijn naam. Maar wijs hem dan ook niet af. Blijf niet steken in vormen. Maar geeft u zich, geef jij jezelf aan hem over. Want de Messias, de Heer Jezus Christus, is gekomen. Niet om te oordelen en te verstoten, maar om genade te brengen. Naar de naam van Johannes. De Heer is genadig. En naar de naam van Jezus zelf. De Heer redt. Amen. Twee versen willen we zeggen uit de 119e psalm. De versen 47 en 63. willen wij nu de Heer samen dank zeggen, hem bidden, onze voorbeden doen, maar ik opnieuw in de dienst der gebeden gemeente dan ook voorgaan. Heb dank, Heere, dat uw woord geschiedde in de woestijn, tot Johannes. En toen kon hij niet blijven zwijgen. Hij kon dat niet, hij wilde dat niet, dat mocht ook niet, hij moest spreken. En zo heeft hij de Heer Jezus ingeleid en aangekondigd en hem aangewezen. En toen hij hem zag, zei hij immers niet tot de mensen, daar is nu de bijl die gehanteerd wordt om jullie om te hakken. Of daar is de wan die nu gaat schiften. Hij wees hem aan met de woorden van het lam. Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. En dat lam is getroffen door uw ongenade. En wij belijden de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Heer, wij danken u voor uw kostbare evangelie en bidden u, doe ons daaruit leven. Maak ons stil, maak ons klein, maak ons ootmoedig. Want we zijn ook niet groot, dat denken we maar. En onze hoogmoed stelt ook niets voor immers. Opdat wij, door u klein en ootmoedig gemaakt, leven van uw ontferming. Wil u zo de gemeente opbouwen, haar ambtsdragers gedenken. Allen die in de gemeente zich ook inzetten als vrijwilliger. Wil u die jonge mensen gedenken en vasthouden, bewaren bij uw verbond. Wijsheid geven aan de ouders of hun kinderen te leiden in deze moeilijke tijd. Geef dat daarin uw evangelie triomferen mag. Ik bid voor heel uw christenheid in Nederland en in deze wereld. Belaagd door de boze die zoveel listen en zoveel streken heeft. Houd haar Heere in stand. En dring de boze terug. U bent toch Heer Jezus, degene die hem verslagen heeft. En hij weet dat hij kleine tijd heeft en daarom gaat hij woedend tekeer. Juist ook in al die landen waar geen vrijheid is zoals wij die kennen. Opnieuw bidden wij u voor onze broeders en zusters die het kruis dragen van druk en vervolging. We bidden ook voor ons eigen land waar zoveel van zijn plaats is. We bevelen u onze overheden aan. Allermeest dat zij u erkennen en zo ook een hoge roeping leren verstaan. En bidden voor ons vorstenhuis en regeer daar in Jezus Christus als beleden koning van alle koningen en Heer van alle heren. We bidden u dat ook onze samenleving nog velen mogen komen tot bekering, tot de kennis van de Heer Jezus. We bidden u dat nog velen uit het Joodse volk hem mogen gaan zien en erkennen en beleiden. Wij bidden u voor Israël. Houd het staande te midden van zoveel dreiging. En wil u ook andere gedachten geven, andere instelling bij Palestijnen en Arabieren. Wij bidden voor allen die op moeilijke posten staan, uitgegaan uit veilige posten, uit veilige gemeenten, veilige samenleving. Moeilijke posten om daar hulp te brengen. In het kader van de zending, in het kader van onderwijs, ziekenzorg. Heer, bemoedig en sterk hen. Wees met ons deze dag. Zeg ook de tweede dienst die er mag zijn. Heer, gedenk ons allen ten goede. En zegen ons met uw vrede. Geef ook dat de kinderen reeds in hun jonge jaren leren vragen naar u en het hart aan u geven. De jonge mensen, ouderen en de oudsten. Gedenk ons, Heere, allen. Bemoedig en versterk. Weduwen, weduwnaren. Allen die moeilijke weg gegaan. In Jezus' naam. Amen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Wij zingen het laatste vers van Psalm 52. Gaat u van hier in vrede en draagt met u de zegen van de Heere in het verlangen om er mede tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.